Goedemorgen gemeente, mijn naam is Jaap Kruik en als ouderling van dienst heet ik u en jullie hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag gaat voor dominee Jos Wolthuis uit Leiden. Hartelijk welkom Jos. Ook welkom aan die gemeenteleden die met ons verbonden zijn en deze dienst met ons meevieren. Vanmiddag is er om 3:00 een zangdienst waarin dominee Sietske van der Hoek voorgaat. En waaraan Canticum Vocale, onder leiding van ons Ad, haar medewerking verleent. De dienst staat in het teken van het begin van de 40 dagen tijd. Verder is er vanavond om 7:00 een Tezee-dienstviering, waarin dominee Timmel voorgaat en waaraan muzikale medewerking wordt verleend. Aanmelden voor de sobere maaltijd van aanstaande woensdag, in verband met de biddag, kan nog tot en met maandag. Mag ik u nu vragen indien mogelijk te gaan staan. Op woensdag 5 maart is in de leeftijd van 87 jaar mevrouw Johanna Hanni van de Wetering van Dorsten overleden. Zij woonde voorheen aan de Derde Poelaan en de laatste jaren in Sassenburg. Op aanstaande donderdag 13 maart vindt om 10:30 de dankdienst voor haar leven plaats hier in de Dorpskerk. Daarna zal zij worden begraven op het kerkhof bij de kerk. Gedenken wij Hanni van de Wetering van Dorsten in een moment van stilte. En de tekst: dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Beginnen wij deze dienst met het zingen van lied 215, de versen 1, 2, 3 en 4. En namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
ons samen zijn is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft alle geslachten door. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van Christus de Heer. Amen. Laten we samen bidden. Heer onze God, kom ons tegemoet nu wij op weg gaan naar het feest van Pasen. Hoe zullen wij het vieren? Hoe uw kruis als bevrijdend oordeel verstaan? Keer ons naar u toe, naar uw licht en naar uw reddende trouw. En leer ons het gedenken, de eenzaamheid en het lijden, de weg van Jezus uw Zoon. En zijn vertrouwen op u als de Vader. Tegen alle vervreemding en ons dodelijk verzet in. Schenk ons door uw geest te leven uit zijn dood en verrijzenis. En verlos ons uit alles waarin uw koningschap door ons verduisterd is geraakt, door Christus onze Heer. Amen.
Ja, nou, sorry. Ik ook.
Kijk eens.
Ah, kijk. Dank u wel. Heerlijk begin van de dag. Hey, je drinkt een kopje koffie, je red je nog eens even uit. Hey, kijk, ik heb een brooddoos meegenomen, want ik ga gewoon eens even lekker ontbijten. Eens even kijken. Lekker boterhammetjes, plak je ontbijtkoek. Nou, ja, lekker dan, er zit helemaal niks in. Ja, nou, geen brood, geen ontbijtkoek, niks. Mooi is dat. Ja, ik kan niet ontbijten, maar als ik niet ontbijt, dan krijg ik trek. Daar word ik niet gezellig van. Ja. Nou, mooi klaar mee. Hey, kijk eens eventjes. Wat hier ligt, dat is een poster van Jezus in de woestijn. En ik heb dan vandaag niet te ontbijten, maar Jezus die had in de woestijn 40 dagen lang niks te eten. Geen ontbijt, geen avondeten, geen lunch, niks. En er kwam er ook nog iemand naar hem toe. Die ging allemaal rare vragen stellen, nare vragen ook. Maar uiteindelijk ging hij weg en begon er wat nieuws. En daarover gaan wij het hebben in de kinderdienst. Kom maar naar voren. We zingen eerst nog een projectlied.
Laten wij bidden bij de opening van het woord. Lieve Vader in de hemel, we zijn dankbaar en blij dat het zondag is. Een vrije dag om uit te rusten, om verhalen over u te vertellen. Een vrije dag om feestelijk samen te zijn. En al een beetje vooruit te leven naar het feest van uw komen. Heer, vul zelf de stilte als wij bidden. En luisteren naar uw getuigen. Wilt u diep in ons hart kijken, want wij durven dat soms zelf niet meer. Verlicht dan ons hart in onze verwarde dagen. En wees ons tot een gids en maak ons weer lichtvoetig om voor u al een kaart te leven. Open voor ons uw woord en stel ons Jezus voor ogen in de kracht van zijn opstanding en in de troost van zijn toekomst. Amen. Wij luisteren naar de lezing uit Deuteronomium 8. Fijn. Ik zeg zeg er nog eventjes iets vooraf. In Deuteronomium 8, of in Deuteronomium spreekt Mozes nog één keer het volk Israël toe, vlak voordat hij zal overlijden en vlak voordat het volk Israël het beloofde land binnentrekt. En hij vat eigenlijk samen, dat hele Deuteronomium is één soort toespraak. Dat is natuurlijk niet letterlijk door Mozes zo gezegd. Het is natuurlijk een soort samenvatting van de kern. En net voordat ze het beloofde land binnengaan. Kijk nou terug. Dan weet je hoe je in de toekomst moet leven.
Vergeet in voorspoed de Heer niet. Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven. In aantal toenemen. En het land dat de Heer uw voorouders onder ede heeft beloofd. Binnengaan en het in bezit nemen. Denk aan de tocht die de Heer uw God u door de woestijn heeft laten maken. 40 jaar lang. Hij wilde u laten buigen voor zijn macht. En u op de proef stellen om te ontdekken wat er in uw hart leefde. Gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. Hij heeft u voor zijn macht laten buigen. Hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten. Voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. 40 jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. Laat ieder van u dan beseffen dat de Heer, uw God, u tuchtigt zoals een vader zijn kind. Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.
Ik lees u straks voor uit Lucas 4 vers 1 tot en met 14. Dat is het verhaal van Jezus in de verzoeking in de woestijn. Er was mij gevraagd om daarover te preken, omdat ook de kindernevendienst datzelfde thema heeft. En dan moet u bedenken, in dat stuk komt steeds terug de vraag van de duivel: als je Gods zoon bent. Als je Gods zoon bent. En dat thema, als je Gods zoon bent, dat is in zoverre van belang, want vooraf aan ons verhaal vindt de doop van Jezus in de Jordaan plaats. En dan klinkt er een stem uit de hemel, een duif daalt neer in het beeld van, de geest van God daalt neer in het beeld van de duif. U kent misschien dat verhaal. En dan klinkt er een stem bij de doop: jij bent mijn zoon, de geliefde, in jou heb ik mijn welbehagen. Dus dat thema van die zoon, dat is verbonden met de doop van Jezus en dat komt steeds terug. Je hebt eerst de doop van Jezus en dan heel merkwaardig de geboortelijst en dan ons verhaal. Ik ga het u nu voorlezen. Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen bleef en door de duivel op de proef gesteld werd. Al die tijd at hij niets en toen de 40 dagen verstreken waren, had hij honger. De duivel zei tegen hem, als u Gods zoon bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Dat is de schriftlezing van de straks. Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem, ik geef u de macht over dat alles. En ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken. En ik geef het aan wie ik wil. Als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem, zet hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook, op hun handen zullen zij u dragen, zodat uw voet niet zich zal stoten aan een steen. Maar Jezus antwoordde, er is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. Toen de duivel Jezus aan al die beproevingen had onderworpen, ging er voor een tijd bij hem vandaan. Tot zover onze lezing. Zalig die het woord van God horen en in hun leven bewaren om daaruit te leven. Amen. Ja, lieve gemeente, ik heb geen korte preek, dus ga daar maar voor zitten. Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. En geleid door de Geest zwierp hij 40 dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Op de proef gesteld door de duivel. Dat zijn vreemde woorden voor een modern mens. Wat stel je daar in onze technische tijd bij voor? Op de proef gesteld door de duivel. Vreemde woorden, maar voor Joodse oren U moet bedenken, het Nieuwe Testament bestond nog niet. Het was alleen het Oude Testament. Toen Lucas dit schreef. Voor Joodse oren is het wel bekend. Het begrip woestijn. 40 dagen. Dat is natuurlijk niet 39 dagen plus 1. Dat is natuurlijk een begrip. Hè? Het is een begrip van wat bij de woestijn hoort. En getoetst worden en gezuiverd worden. Woestijn, 40 dagen, op de proef gesteld. Heel onze lezing uit Deuteronomium ging daarover. Voor Joodse oren is dat heel bekend. Lucas schrijft, ik weet niet of u dat voelt, Lucas schrijft over Jezus persoonlijk, wat eigenlijk het hele volk Israël al heeft meegemaakt. Door de Jordaan trekken, bij zijn doop, in de eenzaamheid geleid worden. De oervragen die dan in de stilte op je afkomen. Hoe te leven. De geest, dat is het interessante. De geest, God zelf leidt Jezus van de Jordaan weg. In de eenzaamheid. Blijkbaar is, als de geest van God op je rust, betekent dat niet dat je een lui, makkelijk, evenwichtig, in balans, hebbend leven leidt. Nee, je wordt door vragen aangetast als Gods geest op je rust. En dan dienen zich de grondvragen van het leven aan. Hoe wil ik leven? In wiens dienst? Wat zijn de waarden waar ik voor sta? Of modern gezegd, waar ga je voor? Het zijn de grondvragen van het leven. En als zich de grondvragen van het leven aandienen, dat klinkt een beetje gek, maar dan gaat het net als bij de belasting. Dan dienen zich ook de sluipwegen aan. De doodlopende wegen. De duivelse oplossingen. En hoe gek het is, daar is nou juist de duivel in geïnteresseerd. In die vragen van de sluipwegen. De duivel is namelijk een parasiet. Hij leeft altijd in de schaduw van de Heilige Geest. Want Gods geest en de duivel, die liggen eigenlijk heel dicht bij elkaar. Dat is niet zo. Je weet soms niet wat je moet doen. En die oervragen waarin de duivel en de geest bij elkaar, die tast ook Jezus aan. In de eenzaamheid en de stilte van de woestijn. Die ruimte van bezinning en getoetst worden. En zoals Israël eens door de Jordaan trok, zo is Jezus gedoopt door de Jordaan. En blijkt hij dus een bezinningstijd 40 dagen in de woestijn. Een beeld van loutering. En nieuw geboren worden en getoetst door God zelf. En zo denkt hij na over die stem bij zijn doop. Gij zijt mijn zoon, de geliefde. En Jezus vraagt zich af, wat is dat nou, als wij Gods kind zijn? Zijn dochter, zijn zoon. En zo vraagt ook Jezus, wat betekent het dat ik Gods zoon ben? En dan komt Jezus, ook net als wij, op de grondvragen van ons bestaan. En dat zijn er drie. En in die drie is natuurlijk niet alles gezegd, maar in die drie zijn de fundamentele vragen van ons leven samengevat. Allereerst is daar de vraag van het brood. Dat is de vraag van het naakte bestaan. Van eten en drinken en kleding. En ik zou tegenwoordig zeggen van wonen. Denk aan al die jonge mensen. De vraag van het naakte bestaan. En van een beetje liefde en geborgenheid. En zonder dat kan een mens niet leven. En of je nou man of vrouw, maar rijk of arm, christen of moslim, die in die oervragen, in dat absolute minimum, daar kan een mens niet buiten. En Bertolt Brecht, ik weet niet of u die Duitse dichter kent, die over het oerbestaan schrijft, die heeft daar iets van gezegd. Eerst komt das fressen, und dan die moraal. En dat vindt u misschien gek, maar zo was het bij Israël ook. Ze zijn nauwelijks uit Egypte in de woestijn. 10 dagen. En ze beginnen al te mopperen. en tegen Mozes te schelden. Heeft God ons hier gebracht om dood te gaan? En vroeger was het veel beter bij de farao. Had ons daar maar gelaten. Kijk, wij in onze waanzinnige overvloed, wij kunnen ons die vragen zo niet voorstellen. Dat bittere overleven waardoor alle moraal verandert. En wij vinden dat een beetje onbeschaafd als ze daar in Gaza meel stelen en die vrachtwagens bestormen en om een paar korreltjes graan elkaar vertrappen. Dat leven waarin je elke dag elkaars concurrent bent, in elk opzicht, dat is voor ons gelukkig niet weggelegd, maar voor de helft van de wereld is dat het dagelijks bestaan. En zo heeft Jezus honger en is daar die vraag: als je Gods zoon bent, maak van die steen brood. Als je Gods zoon bent, gebruik dan je voorrechten die je van je geboorte hebt. Gebruik dan die voorsprong die je op andere mensen hebt. Maak zodat je een soort goddelijke tovenaar bent om van stenen brood te maken. En zo kun je ontsnappen aan die ordinaire wereld van het gevecht om eten. Maar de armen en de hongerigen van de wereld, die hebben die kans niet. Die kunnen dat niet. Zij kunnen zo niet ontsnappen. En daarom wijst Jezus dat af als een sluipweg. Hij heeft zich laten dopen met heel het volk. En hij mag zich niet laten scheiden van dat volk. Op de wijze van de populist wil Jezus niet ons hart veroveren. Hij wil de armen niet misbruiken om ze op een goedkope truc achter hem te krijgen. Maar hij ontneemt dan eigenlijk hun vrijheid om vrij in vertrouwen te kiezen en mens te zijn. Jezus wijst de weg van de populist af met een zin die herinnert aan het manna in de woestijn. Hij wil niet voor zichzelf nemen wat voor de hongerigen niet is weggelegd. Jezus wil eigenlijk geen truc Jezus zijn. Maar hij wil een weg met ons gaan. Hij wil met ons op weg gaan. Hij wil onze delen leren. En hij wil ons de weg van het offer wijzen. Hij leidt mee om der gerechtigheid wil. En niet door een mirakel ons mond dood te maken. Maar hij verbindt zich met ons en gaat met ons op weg. En dat is de vraag van het naakte bestaan. Dat komt eerst. En dan is er die tweede weg die zich aandient. De aanbidding van de macht van de koninkrijken. Het imperium van de macht en de kansen die je dan hebt. De militaire macht, de politieke, maar ook de culturele. De economische macht. De technische macht. Ieder van ons heeft zo zijn eigen imperium. In de keuken, of op het werk, of in de vereniging. En bedenk wel, macht is niet een vies woord. Zonder macht is het leven niet geordend. En wordt het chaos. Maar de vraag is, hoe, langs welke weg verwerven wij macht? Hoe gebruiken we die macht? Wie blijven we dan nog zien? En met welk doel vergroten wij onze macht? Bijvoorbeeld onze economische macht. Je kan alleen wat krijgen via ontwikkelingshulp als wij er beter van worden. Dat zeggen de wereldleiders en dat zegt de minister van de PPV. Het is maar dat u weet één knievalletje. Eén smeergeldje. Eén rotopmerking over je collega. En je gaat hem voorbij. Eén keertje de binnenbocht. Eén keertje een leugen om de macht. En daarna word ik voor altijd netjes. Kijk, wij denken dat ons leven bestaat uit geïsoleerde, losse incidenten. Maar dat de dingen samenhangen. En dat ze doorwerken en ons kunnen vergiftigen. En dat vaak later onze kinderen en kleinkinderen daar de prijs voor moeten betalen. Dat vergeten we. En nu is de vraag, langs welke weg, als je Gods zoon genoemd wordt, langs welke weg zal Jezus macht verkrijgen over ons leven? Misschien kent u uit de kinderbijbel nog dat verhaal van David en Saul. Saul joeg achter David aan om hem te vermoorden. En David verstopte zich in de spelonk. En juist daar ging Saul rusten. En toen viel zijn lijfwacht in slaap en hij viel in slaap. En David sluipt naar voren en zijn vrienden doen zo. Maar David doet niet zo, maar die snijdt een stuk van de koninklijke mantel. David zag dit niet als een buitenkansje van God om op een goedkope manier je concurrent te doden. David zag dat niet als een geschenk van God. En hij weigerde en verlengde eigenlijk zo zijn lijden en het vervolgd worden door Saul. Hij kon zijn koningschap niet beginnen met bloed aan zijn handen. En hij weigert tegen zijn eigen vrienden en de mensen aan wie hij leiding geeft. Jezus gaat met ons een weg. Hij is in die zin met ons, leeft werkelijk met ons. Kijk, er staat, ik heb dit stuk natuurlijk vele malen vroeger gelezen, maar nu viel mij iets op wat ik nog nooit gezien had. In het Grieks. Er staat letterlijk dat de duivel hem al die koninkrijken laat zien. Letterlijk staat er in een prik, zoals van een naald, hè, in een punt, echt in een prik van de tijd. En dat is echt kenmerkend voor mensen die macht willen hebben. Die willen dat in één moment voor elkaar krijgen. Ze willen er niet voor lijden. Ze willen zich niet voor die macht bekeren of veranderen. Ze willen er geen verantwoordelijkheid van. Maar het moet in één punt. En dat is wat ook gebeurd. In één dag zal ik vrede brengen in Oekraïne. Zo gaat het. Wij willen er geen weg voor afleiden. En wij willen voor die macht die we krijgen ons ook niet bekeren. Jezus houdt ons voor ogen. De weg die God hem wijst. En in vertrouwen op God de Vader wacht hij de tijd af dat hem door dood en opstanding heen de macht geschonken wordt. De oervraag van is het eten. De vraag van de macht. Wie heeft het voor het zeggen? En dan de gevaarlijkste sluipweg. Dat God aan je kant staat. Dat is de derde verzoeking. Een bewijs dat God aan jouw kant staat. Dat hij zelf jou gelijk geeft. Ja, dat kennen wij. De Duitsers zetten dat op de koppels van de soldaten. God mit uns. Ja, wij zijn natuurlijk van de VOC. Dus wij zetten dat op de rand van de gulden. En God met ons. Hè? Kijk, en dat is natuurlijk zo'n legitimatie. Als God het met je eens is. Ja, dan kun je alles doen. Een legitimatie van al je handelen en keuzes tot koloniale oorlogen en de atoombewapening voor het christelijke Vrije Westen toe. Maar de duivel is slim. Die leert snel. Wat Jezus kan, kan hij ook. Als Jezus steeds met een beroep op Gods woord hem weerstaat, dan denkt de duivel, dan moet ik op de vrome religieuze toer. En hij neemt Jezus in de droom natuurlijk, in de visioen, neemt hij Jezus mee naar het dak van de tempel. Om zo te zeggen, bij God thuis kan het slechter. God binnen handbereik. En daar spreekt hij over vertrouwen op God. Spring van het dak. Ik zal nou maar zeggen, dat zei de duivel niet, maar je hoeft dan niet naar Golgotha. Spring van het dak. En je laat zien, God laat zien dat hij het met je eens is en voor je instaat. Dwing God te bewijzen dat hij jouw kant kiest. De bisschop van de metropoliet Kirill, de grote vriend van Poetin, om hem zo te zeggen, de aartsbisschop van Moskou, die is het daarmee eens. Die zegt, God heeft Poetin aangesteld om al die smerige homo's in het Westen te verslaan. En Trump is het eigenlijk met hem eens. God heeft mij aangesteld. Ik heb de verkiezingen gewonnen. Want God heeft mij aangesteld om Amerika te redden van dat verderfelijke Europa. In het groot en in het klein zie je het onbeschaamd voor je. En de vraag is, zal Jezus nu opnieuw met een mirakel ons achter zich krijgen? Wil hij ons onze vrijheid ontnemen? En ons plat slaan en verpletteren met zijn overmacht en zijn trucs? Is dat de weg die de volgelingen van Jezus gaan? Is dat de bedoeling van zijn doop? Is dat ook de bedoeling van onze doop? Het zijn verre visioenen, maar het ligt zo dicht bij ons. Om God op een goedkope manier aan je kant te krijgen. Maar zo wordt eigenlijk niet de liefde van Jezus onthuld. En de weg die God met hem gaat. Zo komt hij ook niet naar voren dat Jezus zich werkelijk ten einde toe aan ons leven verbindt in vertrouwen op God de Vader. Als hij van het dak springt van de tempel, hoeven wij ons niet te bekeren. En worden we ook niet onthuld door de weg die Jezus gaat naar Golgotha. Hij gaat ons voor als getuige van de trouw aan God. En nou is het bijzondere, dat heb ik u net ook gezegd, bij Matthäus in het kerstverhaal, dan begint Matthäus met de geslachtslijst van Jezus. En Jezus, de zoon van die, de zoon van die, de zoon van die. En dan komt, dat is een centraal punt, de zoon van David. En dan gaat het verder, de zoon van Abraham. Want Matthäus wil laten zien dat Jezus de ware zoon van Abraham is, van het verbond. Maar bij Lucas, die wij lezen, daar wordt de geslachtslijst van Jezus pas verteld na zijn doop. Alsof hij toen pas echt geboren is. En Lucas wil wat anders zeggen. Die gaat na Abraham nog verder. En moet u niet zeggen, dat klopt allemaal niet. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om het geloof van Lucas. Hij wil ons categoriseren. Die gaat naar Abraham verder. De zoon van die, de zoon van die, de zoon van die. Jezus, de zoon van Adam. De zoon van God. Wie is die zoon? En wij, Wij Germanen en heidenen, zou ik nou maar zeggen. Wij horen niet bij die lijst van Abraham, maar wij horen bij Adam. Lucas wil zeggen, Jezus was de ware Adam. De mens die hem bij de schepping voor ogen stond. En daar horen wij allemaal toe. Christenen en moslims en homo's en hetero's en links en rechts. Dat kan me niet schelen, voor man en vrouw. Lucas wil zeggen, hij spreekt ons aan allen. Je bent van God geschapen. Je bent ook een dochter en een zoon van deze Jezus. Door God geschapen. En zo verbindt hij ons met elkaar en met de tijd. Wij zijn Gods geliefde kinderen. En we mogen een weg gaan in de vragen van onze tijd. Dan komen die oervragen weer terug. Als wij 800 miljard besteden aan de verdediging van Europa. Er is geen geld voor de boeren, er is geen geld voor wonen. In één is er 800 miljard. Als wij 800 miljard besteden voor onze verdediging, voor onze vrijheid. Dan moeten wij wel nadenken over de kwaliteit van die vrijheid. Is het dat waard? Dat geeft ons geweldige verantwoordelijkheid. Het doet er dus toe of wij nog Jezus willen volgen. Het was natuurlijk een tijd in alle welvaart dat je dacht, nou ja, die kerk is nog eens een beetje voor bejaarde mensen. Die sudderen nog wat door op de oudheid. Maar opnieuw in onze tijd komen wij terug bij die grondvragen en bij de duivelse keuzes. En we worden opgeroepen om mens te zijn door God zelf zijn kind, zijn dochter en zijn zoon. En zo als beminde van God mogen wij opnieuw die oervragen doordenken en tegen de krachten van de tijd in Jezus volgen als zijn kind. En zo mogen wij op weg gaan naar het nieuwe van Pasen. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Laten we samen God danken en bidden. Heer, wij danken u dat te midden van alle geweld en machtsuitoefening daar het koningschap van Jezus uw Zoon is. Hij steekt ons niet de loef af en hij manipuleert niet ons leven. Zijn macht ontneemt ons niet onze vrijheid. Maar door de koninklijke weg van het kruis, door ons te dragen onderdoor, heeft hij ons zijn liefde onthuld. En zo werd hij voor ons een weg. Zo hield hij ons vast en zette ons in uw licht. En zo kreeg hij alle macht. En wij danken u voor zijn licht over ons aller leven. Wij bidden u om leiders die niet spreken met een gespleten tong, maar die ons voorgaan in offerbereidheid en delen bij het zoeken van nieuwe wegen, bij de nieuwe vragen die op ons afkomen. Bewaar ook in ons hart de herinnering dat ook aan ons bevrijding is gebracht door anderen. En maak dan bij alle vragen ons barmhartig in de zorgen van de tijd. Wij bidden u voor wie het leven een dagelijks gevecht is, materieel of geestelijk, om op de been te blijven. Open onze oren en maak ons tot een bondgenoot. Vandaag gedenken wij ook uw kind Hanni van de Wetering van Dorsten. Wees allen troostend nabij die met haar verbonden waren, haar familie, haar bevrienden. En zegen de goede herinneringen aan haar. Wij bidden u voor onszelf, voor onze verantwoordelijkheden, voor alle die wij in het hart dragen. U kent hun namen. Houd ons door uw geest en bemoediging op de been, zodat wij onze dagen kunnen zegenen. En hoor ons als wij in de stilte van uw huis tot u roepen. Voltooien wij met mond en hart het gebed dat u ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons en vergeef ons onze schulden. Amen.
Goedemorgen gemeente. Aandacht voor de collecte. Eerste collecte, dat is voor Kerk in Actie. Met name voor kinderen in de knel. In het jeugddorp De Glimt, dat ligt vlakbij Amersfoort. Vinden kinderen een thuis waar dus dat eigenlijk in een, bij hun gezin eigenlijk niet meer kan. Ruimte voor sport, nou, we kunnen lezen op de liturgie. Maar ik heb inderdaad even gekeken op de website, maar ze hebben ook filmavonden met thema's. Er wordt ruimte gegeven om die kinderen dus verder te laten ontwikkelen in een veilige omgeving. Ze hebben heel veel meegemaakt. Kerk in Actie zet zich in. Voor die kinderen die dus, waar ze dus veilig kunnen opgroeien en ook later weer volwaardig mee kunnen doen in onze maatschappij. Tweede collecte is voor onszelf, voor de kerk en diaconie van onze gemeente. De kwartaal, de doelen, de kastjes. Voor Stichting Het Vergeten Kind. Nou, het is al een aantal keer gezegd. We hebben nog 4 zondagen te gaan. We hadden als doel gesteld €3.000. We zitten nu op iets meer dan 2.000. Dus, nou, je zou kunnen zeggen, je zit op schema, hè, bij het schaatsen, je bent vlak. Maar, zullen we er een stapje bij doen? Eventjes, dat we eventjes die 15 kinderen die wij op vakantie willen sturen met z'n allen, om alles eventjes te vergeten. En dat ze ook na de zomer met verhalen op school kunnen komen. En het zou zo ontzettend fijn zijn als we dat gewoon met z'n allen regelen. Dus uiteraard alle 3 de collecte van harte bij u aanbevolen. Ik werd net tijdens de collecte werd ik terecht aangesproken om nu te geven. Dat is mooi. Maar er worden hier zelfs dochters die al gezinnen hebben beticht van... Nou, zit je tijdens de kerkdienst op je telefoon, ben je niet verslaafd? Toch, Mineke en Paul? Nou, je kan dus ook gewoon geven via de app, weet je wel. En ook dat je denkt van, nou, mag, doe eens een keer wat extra's. Geef gul. Dus als iemand tijdens de dienst op de telefoon zit, dat is niet om het nieuws te doen of de Insta te checken, maar gewoon om te geven. Dus doe er ook vooral. Maak er gebruik van.
U hebt mijn hart versterkt doordat u echt zingt. En niet tot gemummel. Ik kan er echt tegen aanleunen. Echt heel. Gaat dan heen naar de plaats waar God u gesteld heeft. Naar de mensen en de zorgen aan u toevertrouwd. En weet u daarin gedragen door de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.